Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gij hebt mij van mijn kindse dagen geleid en onderricht, nog blijf ik naar mijn plicht van uw wonderen blij gewagen. Psalm 71, daarvan willen wij het 12e en 13e vers gaan zingen. Psalm 71, vers 12 en 13. Gemeente, als de Heer ons roept om op zijn dag voor zijn aangezicht te naderen, laat hij ons ook zijn heilige en heerlijke wil over ons leven horen, zoals die vervat is in de wet van de 10 geboden en zoals de Heer Jezus die heeft samengevat. Wij mogen ons daaronder stellen en daarna gaan zingen van Psalm 105, het derde vers, vraag naar de Heere en zijne sterkte. Psalm 105. Vers 3 zingen wij nadat we ons hebben gesteld onder de tucht van Gods heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En Jezus zei, u zult de Heere, uw God, lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Gemeente, wij mogen ons nu verootmoedigen om het aangezicht van de Heere te zoeken in ons gebed. Laten wij samen bidden. Almachtige en heilige God, trouwe en barmhartige Vader, in en door onze Heere Jezus Christus, Gij, o Heilige Geest, die Heere is en levend, maak drie enige God. U mogen wij vanmorgen aanroepen. Wat is dat een wonder? Meer dan wij soms beseffen. Soms kan zelfs ons gebed al zo gedachteloos gebeuren. Dat we niet werkelijk verstaan wat dat is, dat wij kleine, zondige mensjes uit de aarde aards met u, de hoge, de heerlijke, de heilige God, in contact mogen treden, zo zelfs dat wij u aan mogen spreken. En dat dat niet brutaal is, dat dat niet ongepast is, maar dat we geloven mogen dat gij dat graag hebt, dat u ons daartoe roept en nodigt, dat u ons een plaats geeft, een huis, dat u woord noemt de aanspraak, plaats van uw heiligheid. U bent aanspreekbaar voor ons en u wilt dat ook. Dat we u aanroepen. U zou het erg vinden als we het niet zouden doen. Maar daarom, Heere, allereerst, wat een wonder van uw genade. Dat is omdat u ons zoekt. Omdat u zo dicht bij ons komt met uw woord en genade. Zodat wij niet hoeven vrezen dat u niet te vinden bent. Roep mij aan en ik zal u horen, zegt u. En dat doen we. Dat we het van harte doen, Heere, dat is ons gebed. Wilt u dat ons geven door uw Heilige Geest? En dat wij niet bij u wegvluchten, dat wij niet voor u ons verbergen. Maar als dat zo is, Heere, dan hebben we wel heel wat we meebrengen. Waar we misschien heel beschaamd over moeten zijn. Niet misschien, wel zeker, onze zonde. En alles wat zo ver van u vandaan is. En waarmee we zomaar niet bij u aan kunnen komen, omdat het bij u niet past. En toch zegt u niet dat wij bij u weg hoeven vluchten. Nee, we mogen het de psalmdichter nazeggen. Zie ons, Heere, die elk moet duchten, tot u vluchten. Want u blijft niet wegens onze gebreken en nog erger onze zonden vergeweken. U ziet dat en u weet ervan. Maar u zegt toch, kom er maar mee bij mij, want wie kan u anders daarvan verlossen dan ik. En dat wilt u ook. En daarom bidden wij u, geef ons een ware belijdenis van al onze zonden, van al dat verkeerde wat we hebben gedaan en gedacht. En van dat verkeerde van ons hart. Heren, hier zijn we. Niet als mensen die u even komen vertellen hoe goed we het voor elkaar hebben. Maar als mensen die bedelen om genade. Elke keer weer. Zodat we er soms wel eens moe van worden, Heren. Wat is dat toch, die strijd tegen de zonde, dat verlies elke keer. Maar ons weerspannig overtreden, verzoend en zuiverd, gij. En daarom, er is geen heerlijker plaats. En geen heerlijker dag dan u en hier. En u geeft het ons. Wat een voorrecht. En we begrijpen niet hoeveel mensen, dat er zoveel mensen zijn die dit niet eens missen. De meesten om ons heen. Die met deze dag geen raad weten, die er een eigen dag van maken. Die zichzelf moeten redden. En vaak niet eens meer weten dat ze dat niet kunnen. Heren, wij zijn geen haar beter. Maar u wilt het ons beter laten weten. Omdat we er ook zo werkelijk uit zouden leven. Dat we er van zouden getuigen. Ook voor al die arme mensen die niet weten wat ze missen als ze u niet zoeken. Terwijl u te vinden bent. En aanroepen terwijl u nabij bent. Heere, geef dat wij dan ook zo met eerbied en grote aandacht naar uw woord gaan luisteren. Waar het ons ontdekt, dat zal het altijd doen. Waar het ons neerzet en verootmoedigt. De plaats waar u ons ziet. Maar waar het ons ook opwekt. Naar u toetrekt. Om ons leven en onze zaligheid buiten onszelf in de Heer Jezus Christus te zoeken en te vinden. Geef ons eerbied, geef het aan de kinderen, aan de jongeren, aan de hele gemeente, aan de ouderen, van jong tot oud, dat wij geboeid mogen raken door wat niet de dominee zegt, die is maar een instrument, een spreekbuis van u, laat die dat mogen zijn vanmorgen, maar wat u, wat geest tot de gemeente zegt: Heere, dat vragen wij u. Hoor ons zo hier en ook als er op andere manier wordt meegeluisterd met de gemeente, in de verbondenheid die er mag zijn, zegen uw woord door uw Heilige Geest, om Jezus wil. Amen. Wij mogen uit Gods woord gaan lezen en horen, en wel twee gedeelten die wij lezen vanmorgen. Allereerst uit het boek Exodus, het 12e hoofdstuk. We zouden het eigenlijk het hele gedeelte kunnen lezen, maar vanwege de lengte lezen wij vers 21 tot 28, nadat tevoren ook al over de instelling van het Pascha uitgebreid is gesproken. Lezen wij vanaf vers 21 in Exodus 12. Toen riep Mozes al de oudsten van Israël bijeen en zei tegen hen: Kies uit en neem voor uzelf klein vee voor uw gezinnen en slacht het paaslam. Neem dan een bosje hyssop en doop het in het bloed dat in een schaal is. En strijk van het bloed dat in de schaal is op de bovendorpel en op de beide deurposten. Maar wat u betreft, niemand mag de deur van zijn huis uitgaan tot de volgende morgen. Want de Heere zal het land doortrekken om Egypte te treffen. Maar als hij het bloed zal zien op de bovendorpel en op de beide deurposten, dan zal de Heere de deur voorbij gaan en de verderver niet toestaan om uw huizen binnen te komen om u te treffen. Houd dit als verordening voor u en uw kinderen tot in eeuwigheid. En het zal gebeuren als u in het land komt dat de Heere u geven zal, zoals hij gesproken heeft, dan moet u deze dienst in acht nemen. En het zal gebeuren als uw kinderen tegen u zullen zeggen: Wat betekent deze dienst voor u? Dat u moet zeggen: Dit is een paascha-offer voor de Heere, die in Egypte de huizen van de Israëlieten voorbij ging. Toen hij de Egyptenaren trof en onze huizen bevrijdde. Toen knielde het volk en boog zich neer. De Israëlieten gingen weg en deden zoals de Heere Mozes en Aaron geboden had. Zo deden zij. Tweede wat we lezen is uit het boek van de Psalmen. De noodzaak van de geheiligde traditie lezen wij in die lange psalm 78, het begin daarvan. Onderwijs van Asaf. Mijn volk, neem mijn onderricht ter oren, neig uw oor tot de woorden van mijn mond. Ik wil mijn mond met spreuken open doen en van al oude verborgenheden doen overvloeien die wij gehoord hebben en weten en onze vaders ons verteld hebben. We zullen ze niet verbergen voor hun kinderen, maar aan de volgende generatie de loffelijke daden van de Heere vertellen. Zijn kracht en zijn wonderen die hij gedaan heeft. Want hij heeft een getuigenis ingesteld in Jacob, een wet vastgesteld in Israël. Die heeft hij onze vaderen geboden om ze hun kinderen bekend te maken, opdat de volgende generatie ze zal kennen en de kinderen die geboren zullen worden en zij opstaan en ze weer aan hun kinderen vertellen, zodat ze hun hoop op God stellen en Gods daden niet vergeten, maar zijn geboden in acht nemen. Tot zover. De tekst voor de verkondiging van morgen vinden wij in het eerste gedeelte wat we gelezen hebben. Eigenlijk het slotgedeelte van vers 26, die vraag: Wat betekent deze dienst voor u? Hier eindigt de schriftlezing: Zalig die het woord van God horen en het ook bewaren. Wij mogen nu onze gaven geven in de collecte die gehouden worden. Er is een eerste collecte vandaag voor woord en daad. U kunt daar het een en ander over lezen in uw weekbrief. Belangrijk werk van betrokkenheid en internationale verbondenheid vanuit diaconaal perspectief van christenen wereldwijd, vanuit ons land. De tweede collecte is voor de kerkrentmeesters, voor het werk van de Heere hier in uw gemeente. En de derde collecte bij de uitgang straks is voor het kerkgebouw. Alle drie de collecten wil ik van harte bij u aanbevelen. De Heere zegene u met uw gaven. We gaan ook uit de psalm die we gelezen hebben enkele versen zingen. Psalm 78, het tweede, derde en vierde vers. Aan de prediking vooraf zingen wij Psalm 78, 2, 3 en 4. Straks na de verkondiging, gemeente, zingen wij Psalm 119, vers 83. Psalm 119, vers 83 volgt op het amen van de preek. Gemeente, eigenlijk is het best wel een confronterende vraag, die tekst van vanmorgen. Wat betekent deze dienst voor u? Waarom dienen wij God? En geven we ons daar rekenschap van voor elkaar? Als anderen dat aan u vragen, als kinderen dat vragen aan ouders, dat doen jullie toch wel eens, jongens en meisjes? Het gaat er toch wel eens over thuis, hoop ik. Vraag je het wel eens aan papa, aan mama? En misschien niet zo van, waarom moeten we nou naar de kerk? Nou ja, dat hoort, jongens. Dat doen we toch altijd? Ja, inderdaad, dat doen we altijd. En soms, misschien is het helemaal geen vraag, vind je het ook helemaal niet erg. Maar wat betekent het nou echt? Gaat het daar ook bij jullie thuis? Ik spreek even tot de kinderen, want daar gaat het in ons Bijbelhoofdstuk ook over, hè? Spreek je daar wel eens over? Vraag je je vader en moeder wel eens wat meer over? Wie is God voor je, voor u? Hoe zit dat? Met die diepgang in onze gesprekken. Als u straks uit de kerk komt en er wordt koffie gedronken. Dat is altijd gezellig natuurlijk op zondag en er zit wat extra's bij. Hoe was het in de kerk? Nou ja, hoe was de dominee? Dat is nou het laatste wat je moet vragen, hoe de dominee was. Hoewel, hij is wel het instrument dat God gebruikt, maar heb je er wat aan gehad? Nou ja, het was zus, het was zo. Maar wat is het nou echt voor je? Ook als je misschien zegt, ja, die vraag die ontwijk ik liever, want eigenlijk, eerlijk gezegd, als ik naar mezelf kijk, ik ga wel trouw naar de kerk. Misschien mijn leven lang. Maar wat is het nou echt? Ik moet altijd weer denken aan het benauwende voorbeeld uit mijn vorige gemeente. Een man van 98 jaar, scherp van geest. Hij kwam al 18 jaar niet meer in de kerk. Ja, hij luisterde af en toe wel eens mee. Zijn leven lang in de kerk gezeten. Ja, voor mijn vrouw was het wel wat. Maar het heeft voor mij nooit echt iets betekend. En ik mis het eigenlijk niet eens. Vreselijk. Maar zo kan het wel gaan. En zo is het misschien voor heel veel mensen gegaan. Het had geen betekenis meer. En het was nog wel even een traditie, maar die hield ook op. Ik ben net terug van vakantie en dan lees je alle kranten weer eens even door. En misschien is het u ook opgevallen, afgelopen week stond er weer zo'n bericht in de krant. Ik geloof dat over 31 jaar, hebben ze uitgerekend, nou ja, daar zitten er hier. Die zijn dan misschien in de kracht van het leven, ja, als je een jaar of 8, 9 bent, als jullie een jaar of 40 zijn, nou dan is er geen protestantse kerk meer, hè? Dat hebben de geleerden uitgerekend. Omdat er elk jaar zoveel mensen stilletjes wegzakken, weggaan. Dus dan is er in Nederland, ja, wat er dan wel is. Maar in ieder geval geen protestantse kerk in Nederland meer. En nou zeg ik niet dat dat niet zou kunnen. Ik hou mijn hart ook vast. Als ik zie hoe het gaat. Zelfs als ik dankbaar mag zijn dat er elke week nog zoveel naar de kerk toch komen. En dat bent u misschien in Al bent u niet de grootste gemeente toch ook. Ze zeggen, oh, ze komen dan toch en er komen er misschien nog wel bij, maar toch. Ik zei net, ik ben net terug van vakantie en mijn favoriete vakantieland, en misschien voor sommigen van u ook wel, is Frankrijk. Heerlijk, zo een paar weken in de Dordogne en dan zo wat wandelen. Heel vaak ook zomaar wat stil door dat woeste, prachtige land. En wat zie je dan overal van die paar klompjes huizen, middeleeuwse huizen, eeuwenoud, vaak vervallen. Maar er hoeven maar 5, 6 of 7 huizen te staan of er staat een kerkje. Maar alle kerkjes die ik bij mijn wandelingen door die verlaten dorpjes tegenkwam, waren op slot. Werden niet meer gebruikt. Klompen steen, zonder betekenis. Ja, vroeger gingen de mensen daar nog naartoe. En de kruisen staan op elk kruispunt. Maar het betekent niks meer. Het wordt op de duur allemaal net zoals dat kerkje. Misschien kent u het wel. Als ik van Zoetermeer naar De Haag fiets, kom ik door de nieuwste wijken van De Haag heen, daar zo vlak bij de Rijksweg. En in zo'n wijk staat bovenop een mooie groene heuvel zo'n heel aardig, lief, wit kerkje. Hebt u het wel eens gezien? In de Randstadrail zie je het ook. Zo'n klein miniatuurkerkje. Je kunt er niet in, want er zitten geen deuren in en geen ramen. En het is veel te klein. Het is een soort speelkerkje, zouden kinderen zeggen. Maar je kunt er niet eens in. Alsof de mensen die die wijk ontworpen hebben, zeggen, kijk, vroeger had je dat nog, hè? Je moest toch wel een kerk hebben in een wijk. Oh ja, wat was dat ook alweer? En zo kan het dus gaan, gemeente. Dat de traditie verdwijnt. Echt verdwijnt. En dat mensen niet meer weten wat ze missen zelfs. En dat benauwt mij. En u en jou misschien ook. En soms heb je het gevoel dat er niks tegen is te doen. En toch, nee, inderdaad niet dat wij er nou wat tegen zouden kunnen doen. Toch heeft God dat ook voorzien. En hij doet er wat tegen. Tegen alle verwachtingen en sociologen en weet ik wat allemaal in, heeft God heel vroeger al een manier bedacht om zo te zeggen dat die betekenis van wie hij is, wie hij voor ons wil zijn, voor zijn mensen, voor zijn wereld, dat die betekenis niet verloren zou gaan. En daarvoor heeft God een traditie gegeven. En bij traditie hebt u misschien ook wat gehoord, ja, traditie, overlevering. Jawel, maar doe daar niet te gering over. Traditie is waardevol. Van de kerk der eeuwen ook. Maar het moet wel een levende traditie zijn. En hoe zorgt de Heere daar nou voor? Nou, dat doet hij op een hele bijzondere manier. Door allerlei vaste dingen te geven van eeuwen her die blijven. Zijn dag, zijn diensten, feesten die er zijn. De tekenen die er staan. Zo'n kerkje daar in dat Franse land staat er dan toch maar. Al zit het dicht en als ik dan langskom en ik vraag aan die boer die daarbij woont of er nog een sleutel van is, en hij zegt het is al 20 jaar niet meer open geweest, en dan komt er een gesprek waar die man uiteindelijk zegt, hoewel ik mijn Frans toch nog wat beter zou moeten worden, om die man toch nog wat duidelijk te maken, dat hij zei, ja, ja, het wijst wel omhoog. En wat was dat ook alweer? Het moet wel een levende traditie zijn. En daar heeft de Heere God nou eigenlijk op een hele bijzondere manier voor gezorgd. En daar gebruikt hij nou juist ook de kinderen bij en de jongeren. Die allerlei dingen gaan doen zonder dat ze weten waarom ze het gaan doen. Jongens en meisjes, jullie gaan misschien al al heel wat jaartjes mee naar de kerk. Ik weet niet hoe klein de kleinste zijn. Als je heel klein bent, dan snap je er nog niks van. Maar je gaat al mee naar de kerk voordat je begrijpt wat het is, hè? En als je dan wat langer meegaat, dan ga je dat toch ook vragen? Dat hoop ik wel. Dat je ook gaat vragen. Allereerst thuis aan papa en mama, of aan opa en oma. En ook misschien wel aan mensen, aan de buren van je. Wat is dat toch? Waarom gaan we naar de kerk? Waarom dienen wij God? Hoe belangrijk is het dat God dat geeft, dat kinderen nieuwsgierig zijn? Kinderen die vragen. En vragen waar ouderen, ouders en ouderen, want het gaat niet alleen maar over kinderen en ouders. Er zijn er ook in de kerk die geen ouders zijn misschien en geen kinderen hebben. Maar toch de generaties wel, dat je dan je niet van af kunt maken. Dat je niet kunt zeggen, nou vraag dat maar aan de dominee hoor, straks. Nee, dan hebt u een roeping om daarop antwoord te geven. Dus via de vragen van de kinderen en de antwoorden van de ouders krijgt de dienst van de Heere volle betekenis. Nou, die drie momenten wil ik met u langsgaan, met jullie langsgaan. En dat begint het eigenlijk, en daarom is het ook zo belangrijk, hè? Daarom is het ook zo belangrijk, het begint in het gezin. Dat er gezinnen zijn. En dat gezinnen ook nog echt gezinnen zijn. Ook dat spreekt niet vanzelf vandaag de dag. Ook dat is denk ik een grote list van de duivel. Als die de dienst van de Heere God af wil breken, stuk wil maken, dan doet hij dat ook door al die verbanden die God gegeven heeft, zo zegenrijk in de schepping en in de manier waarop mensen met elkaar leven, door dat stuk te breken. Er is pas een onderzoek waar resultaat van gepresenteerd werd, dat de kerkverlating ook heel duidelijk relatie heeft met situaties als gebroken gezinnen, uit elkaar vallen van gezinnen, dat trieste wat ook de kerk niet voorbij gaat. En ik denk wel eens dat de duivel zich juist de komende tijd erop gaat richten. Want gezinnen, als ze echt gezinnen zijn, dat we zeggen dat je samenleeft met verschillende generaties, dat je van elkaar leert, dat leren waar Psalm 78 van spreekt, die zijn zo waardevol. Zo heeft God de samenleving ingericht. Niet als een stelletje individuen, allemaal mensen apart die het allemaal zelf maar uit moeten zoeken. Wat een zegen is het als kinderen de ruimte krijgen om te vragen aan ouderen. Het gezinsleven, kerkje in de kerk. Als dat opgebroken wordt, gaat er meer stuk dan je lief is. En ook als uw gezin helemaal niet gebroken wordt, als het best wel fijn is thuis en het is goed. Maar dan ook, pas ervoor op dat je niet, terwijl je zo fijn samenleeft, toch niet meer samenleeft. Wat bedoel ik? Dat iedereen zo'n beetje zijn eigen ruimte zoekt in dat gezin. En af en toe kom je elkaar nog wel eens tegen aan tafel of op zondag. Maar je hebt je eigen kamer, je eigen computer en je ziet elkaar nauwelijks meer. Nou weet ik dat jullie kunnen denken, jongens en meisjes, daar staat zo'n oude dominee van vroeger. Maar toen ik vroeger thuis zat, ja, die had een kachel, die stond beneden. En daar zat je allemaal omheen. En dat was ook wel eens druk natuurlijk. En je zat elkaar wel eens in de weg. Toen ik mijn kattengezant een keer zei van dat ik vroeger niet alleen sliep, maar mijn broer op de slaapkamer er ook bij was, toen sloegen ze stijl achterover. Hoe kan dat nou? Dan heb je helemaal geen privacy. Ja, dat is vandaag de dag. Ieder voor zich. En af en toe kom je elkaar eens tegen, maar dat is geen gezin. Gezin is een levende eenheid waarin je elkaar ontmoet, waarin je met elkaar ook wel eens een keer botst, maar waarin je elkaar ook bevraagt, waarin je van elkaar mag leren. En daarbij heeft de Heere God het zo ingericht dat de kinderen daar een hele belangrijke plaats bij hebben. En daarom heeft God het ook, toen het Pascha werd ingesteld, En dat Pascha was het feest van de bevrijding uit Egypte, waar in Egypte de eerstgeborenen door de verderfengel werden gedood. Daar was het veilig achter die deurposten waar het bloed van het lam op was, voordat ze uit Egypte mochten gaan. Die gezinseenheid. En dat feest, dat moest blijven. Ook al was het al honderden jaren, duizenden jaren nadat het gebeurd was. Dat moesten ze blijven herinneren. En hoe gebeurde dat dan? Dat er elke keer weer zo'n feest werd gevierd. Waarbij de kinderen vroegen, waarom doen we dat nou? Waarom dat lammetje? Waarom die bittere koeken zo'n week lang? Die bittere kruiden, waarom die niet dat gerezen brood, maar die matzes, die platte koeken, waarom is dat? En dan moesten de ouders zeggen, jongens, meisjes, zal ik dat eens vertellen? De Heere God heeft toen en toen zulke wonderen van verlossing gedaan. En wat God gedaan heeft, is nooit verleden tijd, dat doet hij nog. Aanleiding om te spreken over de wonderen van God. En toen de kinderen van Israël in het land wat God ze gegeven had, gingen wonen. Toen ging er wel eens een vader langs de Jordaan wandelen, lag er een hele hoop stenen. Dat had God daar neer laten leggen, zodat die kinderen zouden vragen, papa, waarom liggen die stenen daar? Nou, zal ik je eens vertellen, jongen. Dat is omdat wij door de Jordaan hier in dit land gekomen zijn. Is dat echt gebeurd? Ja, een wonder van genade. Kinderen hebben nou eenmaal de eigenschap om te vragen. Dat hebben jullie toch ook? Op de camping vorige week zat er zo'n gezinnetje uit Zeeland. Zo'n leuk ventje van 2,5 jaar met zijn Zeeuws accent. En elke keer kwam die naar die opa en oma, zo noemde die ons maar, naast lopen. En maar vragen over alles en nog wat. In zijn Zeeuwse dialect. Dat ik op een gegeven moment zei, nou moet je even ophouden hoor. Maar aan de andere kant dacht ik, wat is dat mooie. Vragen. Dat is, je wil het weten van die het weten kunnen en ook weten moeten. En dan niet alleen maar gewone dingen, maar als het gaat om de dingen van de dienst van God. Wat betekent het nou voor u? Want kinderen willen niet zomaar met een kluitje in het riet gestuurd worden. En zeker niet dat er ouders zijn die zeggen, ja dat weet je niet precies hoor, maar ga dat maar aan een ander vragen. Wat betekent het voor u? Nou, dat is best wel confronterend. Dat geloof ik. Zeker als je als ouderen misschien zelf dat nog niet echt weet wat het betekent, wat het voor je is. Want zo staat het er eigenlijk in het Hebreeuws. Niet zomaar, wat betekent het, zoek dat maar op in een woordenboek. Of ga maar even googlen tegenwoordig en dan vind je het wel, dat adres. Nee, wat betekent het persoonlijk voor u? Wat is het voor u? Dat moeten kinderen vragen. Dat mogen ze toch ook vragen? Hebben ze nooit aan u, ouderen, ouders, gevraagd wie God voor je is? Kan. Maar dan is dat wel eens tijd om daar eens goed over na te denken hoe dat komt. Want dat ligt niet aan die kinderen. Misschien merken ze het zo weinig. Ik schrik er altijd weer van als ik soms meemaak, er is iemand overleden. Een vader, een moeder. En dan zit ik daar met een volwassen gezin van kinderen rond de tafel, want dan moet er het een en ander geregeld worden ten aanzien van het afscheid en de begrafenis. En dan vraag ik aan die kinderen, hoe was dat nou? Wat betekende de Heere God voor ze? Voor je moeder, voor je vader. En dan komt het mij veel meer dan mij lief is, komt het voor dat ze zeggen, ja, we weten wel heel veel leuke en lieve dingen over onze lieve vader en moeder, maar dat weten we niet. Het is wat. Hoe zou dat bij u zijn als ouder? Weten jullie, kinderen, wat de Heere, wie de Heere werkelijk voor je vader, voor je moeder is? Ja, natuurlijk, ze hebben je voorgehouden dat je naar de kerk moet gaan, dat dat goed is en dat de Bijbel lezen. En dat hebben ze geleerd. Maar wie de Heere nou werkelijk voor je is, wat een zegen is het. Als er ouderen zijn, als identificatiefiguur, om zo te zeggen, dat moeilijke woord betekent, daar trek je aan op. Dan zeg je, daar merk je het aan, al begrijp je het nog allemaal niet precies. Want als je klein bent, dan zijn er nog zoveel dingen die je moet leren, maar je voelt het wel aan soms. Ik herinner mezelf, toen ik een klein jongetje was, dat er bij mijn vader en moeder regelmatig een ouder echtpaar op bezoek kwam, de kennissen waren het. En die gingen dan met mijn vader en moeder spreken over alles en nog wat, over hoe het met de kinderen ging en hoe het met de gezondheid was. Maar uiteindelijk ging het ook over wie de Heere was. En ik snapte dat allemaal nog niet precies, maar ik weet dat vergeet het nooit meer, dat die oudere man op een gegeven moment zei, jongens, kom eens even mee, eventjes naar de gang. En dan had hij zo'n rolletje snoep en dat was toen heel wat. En dan zei hij, hou je nou ook zoveel van de Heere Jezus? Nou, ik wist eigenlijk nog niet precies wat dat allemaal was, maar ik wist al dat die man zoveel van de Heere Jezus hield, dat ik zei, dat zou ik wel zo heel graag willen. Daar werd ik jaloers op. Maar belangrijk is het, hè, dat er zulke momenten, zulke ontmoetingen zijn. Als de kinderen zullen vragen, wat betekent deze dienst voor u? En er zijn geen ouders meer en geen ouderen meer die antwoord geven, ja, dan gaat het stuk. Dan houdt het op. Dan wordt de traditie gestolde steen. Dan staan alle kerken straks gesloten. Wat belangrijk is het? Dat de betekenis van de dienst juist in die traditie van geslacht tot geslacht, van generatie tot generatie doorgaat. Dus kinderen, het is heel belangrijk. Jullie hebben een hele belangrijke taak van God gekregen. Vragen. En je niet te gauw af laten schepen. Niet te gauw laten zeggen, nou ja, daar kom je nog wel achter hoor. Of nee, je moet toch weten. Je moet toch weten hoe het is tussen je vader en je moeder en de Heere. En als je daarover twijfelt, dat is best moeilijk. Ik denk aan die jongen op mijn studeerkamer die eens even bij me langskwam. In de herdershut, zoals ze die plaats hebben genoemd. En ik vind dat eigenlijk een hele eer dat ze... af en toe even bij de dominee langs willen komen. En die jongen die had een hele goede relatie met zijn vader en moeder. Maar hij zei, dominee, ik weet eigenlijk niet hoe het nou is met de relatie van mijn vader en moeder met God. Ik zei, ja, waarom vraag je dat dan niet? Dat durf ik eigenlijk niet, want ik ben er zo bang voor dat ze dan met een mond vol tanden staan. Dat is wat. Ouderen. Toen heb ik gezegd, vraag het toch maar. Want als ze met de mond vol tanden staan, als dat echt zo is, dan is dat eigenlijk nog een zegen die God gebruiken kan. Zoals een vader eens zei, die zijn kind had laten dopen en er eigenlijk zelf niks om gaf, maar zijn vrouw wilde dat. Het kleine meisje werd groot en ging natuurlijk naar een christelijke school en het leerde bidden en verhalen uit de Bijbel en zo enthousiast. En toen zei dat kind een keer, papa, waarom gaat u nou nooit mee naar de kerk? Ja, dat deed ik vroeger toch ook nooit. Nee, maar houdt u dan niet van de Heere Jezus? Nou ja, wat is dat? Houdt u niet van de Heere Jezus? Dat is zo erg. En toen kwamen de tranen in de ogen van dat kind. Dat kan toch niet? Want als mijn papa niet van de Heere Jezus houdt, en ik hou heel veel van mijn papa, dan komt het nooit goed. Nu niet en straks niet. En dat was voor die man het moment dat God in zijn hart zijn eigen wijsheid stuk begon te breken. Als dat kind nou het gewoon geaccepteerd had. Mama gaat naar de kerk en papa niet. God heeft dat gebruikt. Vragende kinderen zijn zo'n zegen. Zo heeft God, zo houdt God de traditie levend. Maar ze betekenen wel een geweldige uitdaging en een oproep voor de ouders dan natuurlijk ook. Kinderen maken het ouders niet altijd makkelijk met vragen. Dat is ook helemaal de bedoeling niet. En ze kunnen zeker niet, en dan spreek ik dan toch maar tot de ouders en ook de ouderen, de grootouders. Want ook die zijn zo belangrijk. Die generaties die God geeft. Wat betekent deze dienst voor u? Soms laat het ook wel eens een generatie over. Maar de roeping die wij als ouders en ouderen, ook in de verbanden van de gemeente hebben, ook als u nooit ouders bent, er zijn er misschien, ik ken u als gemeente niet, in de kerk die heel graag ouders hadden willen worden, nooit geworden zijn, maar u hebt wel kinderen, weet u dat? Want de kinderen van de gemeente zijn ook uw kinderen. En hoe belangrijk is het dat er in de gemeente, in de kerk van God, ook zo van die voorbeelden zijn die ik heb van die mensen gekend die zelf nooit getrouwd waren, geen ouders van kinderen waren, maar die bijvoorbeeld via zonderschoolwerk en clubwerk zo'n bijzondere zegen zijn geworden voor hele generaties. Hoe belangrijk is het dat die vraag naar de betekenis en dan niet alleen maar wat dat je weet hoe het is, maar dat wat het voor u, voor jou is, dat existentiële, dat hele persoonlijke, dat die vraag juist ook telkens weer aan de orde komt en dat u daarmee bezig bent. Wat merken de jongeren, wat merken de kinderen van de dienst van de Heere voor u? Is dat nou een liefdedienst voor u? Waar we straks van gaan zingen, die nog nooit iemand verdriet heeft gedaan. Hoe is dat iets? Nou ja, dat hoort en dat moet. Dat het een vreugde voor u is. Zoiets heerlijks. Wie heeft lust de Heere te vrezen, het allerhoogste en eeuwig goed. En natuurlijk, daar hoef je niet altijd zo heel geëxalteerd door de wereld te lopen. Je hebt gewoon heel veel normale dingen, maar toch, de mensen merken het. Wat is God voor u, voor jou? Dat moet toch duidelijk zijn, die betekenis. Wat is het nou voor u? Niet hoe is het, maar wat is het persoonlijk voor u? En als dat eigenlijk ook alleen maar vorm is, dan zal ik niet zeggen, nou doe die vorm maar weg. Nee, die vorm is er dan gelukkig nog, zeg ik dan maar. Als u een leven lang naar de kerk gaat, terwijl het eigenlijk nooit wat echt voor je betekend heeft, dat is verschrikkelijk, maar je zit nog wel in de kerk. En je kunt het eerlijk tegen God zeggen, dat het nooit wat betekend heeft. En hij kan er echt wel wat aan doen. En dat wil hij ook. Maar je moet het wel eerlijk zijn, eerlijk zeggen. Want er is niet zo erg als alleen maar die dode vorm. De dode traditie. Die de traditie versteent en uitholt. Die levend bedoeld is. De bekende kinderliedjeschrijfster Annie M.G. Schmid, ook al jaren geleden overleden, die ook soms met alles de spot stak, maar die heel veel kinderboeken en kinderliedjes geschreven heeft, we kennen ze wel, misschien zeker de ouderen, vertelde het verhaal van haar leven. Haar vader was dominee. Stond elke zondag op een Zeeuwse kansel te preken. Maar zei ze, ik wist het wel, hij geloofde er zelf niks van. Is wat? Als je kind dat moet zeggen. En dat gebeurt nog wel. Dominee, u dacht zeker dat vader zo gelovig was. En nou, u moet eens weten, hij zat wel altijd in de kerk en hij had zijn mening wel, maar hij gaf er eigenlijk niks om. Dat is wat. En als u vanmorgen nou in de spiegel kijkt, betekent het wat voor u? Juist u spreek ik aan die Misschien een leven lang in de kerk zitten, zeggen als een kerkbank versleten. Nou, daar moet je wel heel lang in de kerk voor kunnen zitten. Maar goed, dan ben je oud geworden. En je zal er niet mee ophouden, dat niet. Maar merken ze er wat van? Die vragende kinderen, de vragende jongeren, de antwoordende ouderen. Als die er niet meer zijn, dan houdt het op. Dan breekt het stuk deze dienst. En als dat iets is waar ze het gevoel van krijgen dat het eigenlijk alleen maar iets naars is. Hè, dat moet, dit mag niet en dat moet. Het moet toch duidelijk zijn. En als dat niet zo is, moet het een nood van ons hart worden. Heere, geef dat we toch... dat het voor ons die betekenis krijgt die duidelijk wordt in het leven. Zoals Paulus. En ja, waarschijnlijk heeft Paulus zelfs nooit kinderen gehad. Hij had wel geestelijke kinderen. Maar Paulus zegt, als je mij vraagt, ik ben met Christus gekruist. En ik leef. Ik leef echt wel hoor. Maar niet meer ik. Christus leeft in mij. Dat geweldige getuigenis. Dat je merkt, mijn leven is niet mijn leven. Christus die mijn leven is. En ook al kun je het niet allemaal uitleggen. Ook al kun je het niet aan die andere generaties geven. En ook al kunnen de jongeren en de kinderen sommige dingen zeggen. Nou ja, hoe zit dat precies? Maar ik weet wel, het heeft zo'n krachtige betekenis. Wat een zegen is het zulke ouders te hebben. Wat een zegen ook zulke ouders te mogen zijn. Want je kunt het niet uit jezelf. En ook al heb je nog zoveel gebrekkigheid, en dat kan ook wel eens, je hebt soms ja, ouders die weinig tact hebben misschien in de opvoeding. Of die misschien wel eens te streng zijn of te wettisch. Misschien bent u dat, als je ouder nog weer wordt en je wordt grootouders, dan kijk je er nog wel eens anders tegenaan. Maar ik weet wel, als ik toch weer persoonlijk mag zijn, want het gaat ook over persoonlijke dingen, dat als ik denk toen ik jong was, had ik... En ik heb gelukkig nog steeds mijn ouders en lieve ouders. Ik ben zeer gezegend met godvrezende ouders. Maar mijn vader was wel eens heel streng. Te streng, denk ik, en dat zegt hij nu ook wel. Dit mocht niet en dat was... Maar ik zag zo dat de Heere zoveel betekenis voor hem had. Dat hij de Heere zo lief had en zo met de Heere leefde. Dat ja. Als dat niet zo geweest was... Denk ik wel eens. Ik weet niet hoe het dan met mij gegaan zou zijn. Goed, het is Gods leiding uiteindelijk. Maar ik bedoel maar dat het duidelijk wordt, ouderen in ons midden. Dat de Heere werkelijk voor je leeft. En dat je voor de Heere leeft. Zo krijgt de dienst van God betekenis. Van geslacht tot geslacht. De dienst, daar gaat het om. Dienst. Eboda staat er. Ebed is een knecht. Kan ook een slaaf zijn. Een slaaf die moet, die wil niet. Maar hij moet, hij kan niet anders. Hij is gevangen. Maar er waren in de tijd van de Bijbel ook slaven. Als ze dan vrijgelaten werden. Maar ze hadden het zo goed bij hun meester. Dan zeiden ze, willen eigenlijk helemaal niet vrij. We willen bij u blijven. Liefdedienst. Zo wil God gediend zijn. Als een God van genade. Nergens is het beter dan bij hem. Een God die zijn volk uit de slavernij leidt. Een God die ons verlost van onze zonden. Een God die ons hoop en uitzicht geeft wat de hele wereld niet heeft. Soms benauwend als je denkt, stel je voor dat deze dienst er niet was. Hè? Dat je God niet zou kennen en lief hebben en dienen. En zijn toekomst en zijn heerlijkheid niet voor ogen zou hebben. Als je elkaar niet mee zou kunnen nemen. We leven niet voor het hier en nu. We leven niet voor het korte stukje dat we hier op aarde zijn. En dan is het voorbij, dan heb je het gehad. Wij leven om eeuwig de Heere toe te behoren. En van jongs af aan mogen we dat leren. En tot in de oude dagen toe, Psalm 71 zingt daarvan, mogen we daarvan getuigen. En wat is dat belangrijk dat we dat ook doen. Ook al worden we als kerk een minderheid. Ook al sta je ten opzichte van vele collega's alleen. Ook al merk je dat bij alles om je heen, dat het voor zoveel mensen geen enkele betekenis meer heeft. En dat ze ook niet weten wat ze missen, want ze zijn helemaal niet meer bang voor de dood en de eeuwigheid bestaat toch niet. En aan de andere kant, wat zijn ze arm en ellendig. Ik stond een paar weken geleden, de laatste dag dat onze nieuwe koning nog zo door Nederland toerde, was hij in Zoetermeer. Dat was een hele eer natuurlijk. Ik stond er ook nog even bij op het Stadhuisplein. En hij werd met zijn vrouw, koningin Maxima, op een grote hoge stoel neergezet naast de burgemeester. En een of andere zanger, een ster uit Zoetermeer, die ik verder ook niet kende, maar bleek toevallig dezelfde te zijn die in dat voor mijn gevoel toch wel dubieuze passiespel pas in Den Haag de rol van Jezus mocht zingen. Meneer van Koten, die mocht voor de koning zingen. En hij was best wel zenuwachtig, zei hij achteraf in het Zoetermeerse krantje. Ik stond daarbij en mijn hart huilde, want wat zong die meneer van Koten? Een lied over een droom en over dat we het gaan maken hier in deze wereld. En dat we genoeg hebben aan elkaar en het hier en nu. En er was ook zo'n zin in, ik kan straks rustig sterven, want ik heb het leuk gehad hier in deze wereld. Punt. Nou, dat wordt onze koning dan toegezongen. Dan denk ik, ach, daar heb je veel aan. Dat betekent veel. Je moet jezelf kennelijk maar van een hemel beloven die toch niet bestaat. En een gelukkig leven dat de meeste mensen in de wereld ook niet hebben. Maar ja, als je toevallig in Nederland woont, dan heb je het misschien iets beter zolang de tijd duurt. Want kijk al het ongeluk daarna maar. Maar wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. En dan denk je, hoe kan je nou uitleggen? Ja, je zou dan naar voren moeten lopen, maar dan krijg je de gelegenheid natuurlijk niet voor. En zingen kan ik ook niet op die manier. Maar dan denk ik wel, zo om je heen, met mensen, met jongeren en ouderen, te zeggen, mag ik eens wat anders vertellen? Mag ik iets vertellen over wie God voor mij is? En wat het leven met hem betekent? En dan kijken ze misschien vreemd en dan zeggen ze, waar heb je het over? Maar probeer de wijsheid maar te vinden. Desnoods maar te vragen wat hun leven nou werkelijk is. Om dan te zeggen, mag ik ook wat vertellen? Die liefdedienst van de Heere, die nog nooit iemand verdriet heeft gedaan. En dat doe je niet hoogmoedig. Nee, dat valt mij zo op, hè. Wat betekent deze dienst? Het antwoord is dat dat geeft God zelf. Dat hoeven we niet uit te vinden. Dat hoeven wij niet duidelijk te maken. God geeft zelf aan wat het is. Zijn heilswerk. En als de mensen dat in de gaten krijgen, dan worden ze heel klein. Want dan knielen ze. En ga niet vanuit de hoogte zeggen, nou, wij weten het hoor, ongelovige wereld. Nee, wij knielen. We worden klein. Maar als God groot voor ons is, dan zullen ze het merken. Dan zal dat getuigenis, ook al wordt het steeds minder, toch misschien steeds meer kracht krijgen. En daarom is het zo belangrijk dat zulke huizen er nog staan, zulke kerken, en dat de deuren er nog van open gaan, en dat de generaties er nog zijn. Kinderen, jongeren, ouderen. En dat er over gesproken wordt, van hart tot hart, ook straks. Als jullie naar huis gaan, en dan niet gelijk met de koffie alles weer wegspoelen. Als je het misschien nooit gedaan hebt, is het vreemd, hè, om daarna te vragen. Maar het kan ook heel verrassend zijn. Want God werkt daarin zo door dat de traditie van alles wat je gewoon altijd doet, naar de kerk gaan, de Bijbel lezen, dat echt gaat leven. Reken maar. Daar zal hij voor zorgen. Als je het van hem verwacht. Amen. Thank you. Laten we nu samen danken en bidden en ook voorbeden doen. Heere, wij danken u voor de weg van de traditie, voor dat vragen en geroepen zijn om te antwoorden en dat dat zo doorgaat van generatie tot generatie, van geslacht tot geslacht. U wist het wel, dat er van die dienst niks terecht zou komen als u het alleen maar over zou laten aan de spontaniteit en het enthousiasme van mensen, want dan houdt het op een keer soms zo makkelijk op, want het zit niet in ons. De vastheid en de zekerheid van de dienst komt bij u vandaan. En u houdt de lofzang gaande en de dienst levend. En dat is ons een wonder. Want het zou niet vreemd zijn als er ook in Nederland geen kerk meer open was. En geen dienst meer werd gehouden. Maar er zijn er nog vele plaatsen. Ook hier, vanmorgen, in Noordwijk. In ons midden. En heren, dan hebt u ons het spiegel voorgehouden. En misschien hebben we daar met schaamte in gekeken. Met schuld ook. Maar ook met verwondering en met verlangen om toch te vertellen wat er leeft in ons hart als het ons gevraagd wordt. U weet het. We brengen de schaamte en de schuld bij u. En we weten, heren, dat u daar raad mee weet. En dat u het ons van bevrijden wilt en ons van harte, ook als we verlegenheid hebben wat uw dienst betreft, dat we ook dat met elkaar mogen delen. Wat kan het een zegen zijn, als het maar werkelijk in die onderlinge ontmoeting, in de gezinnen, maar ook niet alleen, als huisgenoten samen zijn en alleen. En als we elkaar ontmoeten op vele manieren, dat we het met elkaar mogen delen wie u voor ons bent. Wie heeft lust de Heere te vrezen? Uw liefdedienst heeft ons nog nooit verdriet gedaan. Heren, dan stuurt u ons met huiswerk naar huis vandaag, op deze rustdag. Mag het rijk gezegend zijn. En als de komende tijd misschien ook wel velen van ons ook rust en vakantie mogen hebben, als de vakanties voor de kinderen en de jongeren weer beginnen, wat zijn dat ook gezegende momenten van ontmoeting. Dat we wel dichter bij elkaar zitten. Elkaar niet zo makkelijk kunnen ontwijken. Niet allemaal wegkruipen in ons eigen hoekje, maar dat we zo eens van hart tot hart met elkaar mogen spreken. En als we het nooit gewend zijn, zal het vreemd zijn. Maar u leert het ons zo makkelijk, heren, als u dat werkelijk geeft in het hart door uw geest. Hoe belangrijk is het dat we elkaar niet zomaar onverschillig vrij laten, maar elkaar van hart tot hart aanspreken. Juist op de dingen van u. Geef dat als zegen meegaat deze zondag. En de komende tijd. Wilt u zo heel uw kerk nog bewaren en bouwen en vernieuwen? Heer, het benauwt ons als we zien hoe de secularisatie in onze westerse wereld doorgaat. In landen als Frankrijk, maar ook in Nederland. Heren, wij kunnen het niet keren. Maar we mogen wel vuriger smeken of u dat nog wilt doen. Want zijn er velen die verloren gaan, terwijl ze niet eens weten wat dat is. O Heren. Doe nog een werk van vernieuwing en genade. Zodat wat in andere delen van de wereld in overvloed gebeurt, waar duizenden toekomen, ook in ons land toch nog eens een keer zou mogen zijn. In de droeve situatie van afvalligheid van u. Zegen werk van zending en evangelisatie in christelijke dienstbaarheid. Tot eer van uw naam en tot uitbreiding van uw kerk. Wil zij met onze overheden, die gij over ons gesteld hebt, met onze koning en koningin en allen om hen heen, wilt u ook hen zegenen en tot een zegen stellen. Wees met de nood van deze wereld, landen waar geweld en oorlog is, waar het spannend is, waar ook uw kerk vervolgd wordt, waar allerlei religieus haat en geweld oplaait, waar in naam van God de vreselijkste dingen worden gedaan. Heere God, we leven in het laatste der dagen. Dat wordt zo duidelijk. Laten we dan ook onze hoofden opheffen in de verwachting dat onze verlossing aanstaande is. Wees met uw volk Israël. Bewaart u het als een teken van uw trouw in de geschiedenis van deze wereld. en wilt u het deksel van hun aangezicht nemen, dat zij hun koning mogen zien. In de Heer Jezus Christus. Heren, wij doen ook voorbeden voor het werk van de kerk in China, het werk wat Chris mag doen voor Bonisa. Wilt u dat ook tot zegen stellen? Wij doen voorbeden voor alle bijzondere noden die er kunnen zijn in de gemeente. U kent onze nood, onze strijd, onze moeite, onze ziekte. Heren, mogen wij bij u de toevlucht vinden en u ook danken voor alle zegeningen en weldaden. Wij dragen de zieken aan u op. En bijzonder broeder Jaap de Jong, van wie we vernamen dat hij eigenlijk nog zo kort, maar toch zo ernstig ziek is. En dat die ziekte toch ook zo snel gaat, Heren. Gij zijt een God van wonderen. Bij u is niets onmogelijk. U kunt ook ziekte nog keren en weren. U kunt nog wonderen van genezing geven. Maar als het anders is, Heren, bij u zijn uitkomsten, zelfs tegen de dood. Bij u is heil en troost en kracht en mag hij dat ervaren met allen om hem heen. Dat u, Heere God, zelfs als alle dingen niet van ons worden geweerd, ze ons ten beste zult keren. Doet meewerken ten goede, dat niets kan scheiden van de liefde Gods in Christus Jezus. Hoor ons gebed zo. Wij vragen u dat niet omdat we iets verdiend hebben, maar alleen uit genade om Jezus wil. Amen. Psalm 25, vers 6 en 7 is onze slotzang. Psalm 25, 6 en 7. Gemeente, gaat dan heen in vrede. Verheft uw harten tot God en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.